En die slagkracht, dat we in Europa zelf in staat zijn om onze veiligheid te garanderen, dat is nu heel belangrijk.
Dit is NSC in Europa, een podcast van Nieuw Sociaal Contract.
Nieuw Sociaal Contract doet dit jaar voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Wat kan de partij in Europa bereiken voor Nederland? Het Europees Parlement, Brussel, Straatsburg, het klinkt voor veel mensen ver weg. Waarom is die Europese Unie belangrijk volgens Nieuw Sociaal Contract? Wat zijn de thema's die NSC belangrijk vindt? Wat wil de partij beperken en wat wil zij versterken? Dit is een zevendelige podcast waarin wij kennis hebben gemaakt met de lijsttrekker Dirk Gotink.
Hallo.
Hallo. En Dirk, de vorige afleveringen met Pieter Omtzigt, met Femke van der Meulen, met Reinoud van Malenstein, die hebben we allemaal opgenomen op Gotink grond in Ruurlo.
Zo is dat.
Maar ons uitzicht nu is een heel andere. Dat is Brussel.
Ja, dit is ook wel indrukwekkend. Ruurlo was mooi, heel veel groen. Groen zien we niet meer nu, want we kijken uit over de stad Brussel. Dat is ook helemaal niet slecht.
Het is jouw thuis.
Ik woon hier al een hele tijd, ja.
Voelt het ook als thuis?
Ja, nou ja, ik ben hier getrouwd, heb 3 kinderen gekregen. Dus ja, het is op die manier is het absoluut een thuis. Maar als ik dan in Nederland ben, in Haarlem of in Ruurlo, dat is thuiskomen. Ik heb hier een thuis opgebouwd. Maar dat is niets vergelijken met het gevoel wat je hebt als je terug bent in Nederland.
Heel even, de afgelopen jaren, hoe zag een gemiddelde dag eruit voor jou hier in Brussel?
Nou, ik was woordvoerder van Manfred Weber, de fractievoorzitter van de EVP-fractie. Dat is de grootste fractie in het Europees Parlement. Bijna 180 Europarlementariërs.
En daar willen jullie ook als NSC
zeker
bij aansluiten.
Wij willen zelfs lid worden van de EVP-partij. Dus dat is ingewikkeld, maar dat is nog een groter commitment ook richting die EVP-partijfamilie. Ik stond in principe altijd aan als woordvoerder. Want het nieuws is gewoon 24 uur per dag. En ik volg dan het nieuws in 27 lidstaten. Heel veel natuurlijk in Duitsland. Vanwege, dat is waar dan mijn vorige chef vandaan kwam. Dus heel veel Duitse politiek, Duitse media. Maar goed, ik kan net zo goed met Letse media overweg als met Griekse of met Portugese media. En die kunnen hier ook op ieder uur van de dag vragen stellen. En vragen of iets klopt of voor informatie of voor interviews. Dat was altijd heel intensief. En heel leuk, omdat je dus inderdaad niet alleen maar met Nederlands media werkt, maar gewoon met alle media in Europa.
Tegenover jou zit Naomi Yogi van Loon. Hartelijk welkom in Brussel.
Dank je, hi.
Dit is de 5e aflevering. Jij bent de nummer 4 op de Europese lijst. En ik hoor dat jij vanuit Limburg hier naartoe gekomen bent op de verjaardag van je kind. Zo belangrijk vind je het?
Ja, absoluut. Europa kan voor ons op grote kwesties zo'n verschil maken. Het is natuurlijk beperk en versterk. Beperken waar Europa niet zoveel kan bijdragen. Versterken op grote thema's zoals veiligheid, klimaat, migratie. Daar kunnen we het verschil maken en daar wil ik me voor inzetten.
Ja, Dirk, want dat valt me op. We hebben het heel veel over veiligheid in deze podcast. Ja.
Eigenlijk kom je weer terug bij de essentie van waar we de Europese Unie ooit voor opgericht hebben. Dat is vrede borgen in Europa. Zorgen dat er geen oorlog is in Europa. En het is eigenlijk voor het eerst sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog dat wij in Europa weer het gevoel hebben, oei, die veiligheid is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Als Oekraïne valt, hebben wij een gigantisch veiligheidsprobleem. En zelfs als het lukt om te verdedigen, hebben we nog steeds een veiligheidsprobleem. Want onze legers die zijn niet sterk genoeg. En dat is iets wat iedereen nu voelt in Nederland en iedereen ook nu voelt in Europa.
En daarom gaan we het in deze podcast onder andere daarover hebben.
Absoluut, ja.
Naomi, wij starten elke aflevering met een korte kennismaking. Dus korte vragen. Graag korte antwoorden. We vullen als het ware je paspoort in.
Ja.
Ready?
Ja.
Waar ben je geboren?
Delfzijl.
Hoe oud ben je?
35.
Wat is je burgerlijke staat?
Gehuwd.
Wat was je eerste baan?
Verkoopster bij de Free Record Shop.
Wat is je huidige baan?
Ik ben student.
En wat is het leukste aan je huidige baan?
Veel leren over wat er speelt in Europa.
En wat was de baan hiervoor?
Medewerker bij een kenniscentrum tegen georganiseerde criminaliteit.
Welke muziek geeft jou een boost?
Op dit moment Texas Hold'em by Beyoncé.
En wat is je grootste hobby?
Podcast luisteren over geopolitiek.
Wat is je lievelingsplek in Nederland?
Simpelveld.
Je favoriete Nederlandse gerecht?
Mijn oma's stampot met schoudercarbonade.
Welke locatie in Europa heeft voor jou een speciale betekenis?
Zeedorf. Dat is de militaire kazerne van vroeger, waar ik ben opgegroeid.
En in één zin, waarom is NSC jouw partij?
Omdat wij staan voor de basis. Terug naar bestaanszekerheid, terug naar goed bestuur.
Naomi, jouw kind is vandaag jarig. 2 geworden.
Ja.
Dus gefeliciteerd in ieder geval.
Ja, dankjewel.
Je zegt, het is zo belangrijk dat ik op de verjaardag van mijn kind hier ben. Wat vertel je zo'n kind over Europa?
Mijn kind van 2 kan ik daar nog niet zoveel over vertellen. Mijn dochter van 4 vertel ik daar wel over. Met name waar het voor staat. We hebben de Europese vlag bij ons ophangen. Daar wijs ik elke ochtend naar. Vindt ze heel leuk. En ze zingt Euromama bij haar op de basisschool. En dan probeer ik te zeggen dat mama misschien straks mee mag gaan denken over de toekomst.
Ik zag op LinkedIn felicitaties voorbij komen op je kandidatuurstellingen. En een van die felicitaties ging echt wel over je Limburgse achtergrond. Hè? Er stond bijna letterlijk, yes, een Limburger op de lijst. Is Limburg voldoende vertegenwoordigd in Brussel? Wat is het sentiment daarom?
Ja, volgens mij hebben we nu 2 van de 29 Europarlementariërs die uit Limburg komen, als ik het goed heb. Ik denk dat voor Limburg het extra belangrijk is dat we goed vertegenwoordigd zijn in Europa, omdat wij zoveel kilometers grens hebben. Wat dat betreft vind ik het wel super dat we binnen NSC 4 Limburgers op de lijst hebben.
En hoe wordt dat ervaren in Limburg zelf? We horen vaak Den Haag is ver weg. Geldt dat ook voor Brussel?
Nou ja, ik denk de landelijke politiek is in ieder geval op de media erg zichtbaar. En bij politieke verkiezingen heb je een hogere landelijke opkomst. Europa kan soms worden ervaren als vervelende regels. Maar we hebben natuurlijk in de dagelijkse praktijk in Limburg enorm veel profijt van de mobiliteit binnen Europa. Er zijn nog wel zaken die beter uitgewerkt kunnen worden. Maar dat zijn ook zaken waarvoor ik me dan als Limburger graag zou inzetten.
Limburg is de meest Europese provincie van Nederland. Het is iets wat je meekrijgt. In principe heeft iedereen wel eens boodschappen gedaan over de grens. Heeft iedereen, zijn papa is wel eens naar een tankstation in Duitsland gegaan of zijn gaan winkelen in België. Dat maakt van Limburg echt een hele speciale provincie, ook in relatie tot Europa. En Brussel is echt wel dichterbij dan Den Haag als je vanuit
absoluut
Limburg komt.
Waar stemt de Limburger ook op 6 juni?
Ja, dat hangt ervan af.
Voel je die noodzaak in Limburg? Of die betrokkenheid?
Nou ja, ik denk dat aan ons heel erg de opdracht zal zijn om te proberen dat Limburgse belang binnen Europa concreter te maken. Want ik hoor heel veel mensen zeggen, Europa is belangrijk. Maar geen enkele Nederlandse politicus gaat de verkiezingen in met de boodschap, Nederland is belangrijk. Je moet gewoon duidelijk maken waarom. En concrete voorbeelden, zoals grensoverschrijdende criminaliteit, goede OV-verbindingen, dat soort zaken, kunnen een Limburger eerder naar de stembus brengen dan de uitspraak, Europa is belangrijk.
En is veiligheid, criminaliteit, is dat dan het belangrijkste thema?
Nou, het is wel een heel belangrijk thema. Kijk, op de RTL onderwereldkaart waren 5 van de 10 provincies die kwetsbaar zijn voor georganiseerde criminaliteit, Limburgse gemeenten. Wij hebben daar echt heel veel last van, omdat we zoveel kilometers grens hebben in Limburg.
En wordt daar voldoende op dit moment aan gedaan?
Nou ja, er wordt wel steeds meer gedaan. Het onderwerp veiligheid krijgt meer aandacht. Grensoverschrijdende criminaliteit krijgt binnen Europa ook meer aandacht. Je hebt verschillende initiatieven. Impact, je hebt het nieuwe Benelux politieverdrag. Er is onlangs weer een nieuw plan van aanpak opgesteld. Het krijgt aandacht, het kan altijd meer. En bijvoorbeeld bestuurlijke samenwerking. Dat is iets wat nog veel meer aandacht zou kunnen krijgen.
Heel even, en we praten hier zo over door, maar heel even naar je eigen motivatie om zo met veiligheid bezig te zijn. Waar dat vandaan komt. Je hebt namelijk gewerkt bij het ministerie van Defensie, bij het RIEC in Limburg. Dat is dat centrum wat je net noemde. Een kenniscentrum dat dus de georganiseerde misdaad aanpakt. En nu heb je een studiejaar. Is dat een tussenjaar? Of hoe moet ik dat zien?
Ik heb op een gegeven moment met mijn man een gesprek gehad van, we zijn 35, wat willen we in het leven? Ik wilde me heel graag inzetten voor veiligheid. En dat deed ik al op een bepaalde manier. Maar om meer te kunnen bijdragen, dacht ik, oké, dit ga ik doen. Dan kan ik me meer inlezen op het onderwerp. En ga ik vervolgens ook daar iets mee doen, heel concreet. Veiligheid is voor mij iets heel persoonlijks. Ik ben opgegroeid in de buurt van kazernes altijd. Ik heb als tiener dat 9/11 op televisie gezien. En later ben ik de wereld ingegaan om te studeren, om te werken. En dan zie je gewoon die geopolitieke machtsverschuivingen. Voor mij voelt dat heel close to home. Omdat ik als kind mijn vader op een gegeven moment zelf heb uitgezwaaid op het vliegveld toen hij op uitzending ging. Daarom wil ik me daar ook voor inzetten.
En wat voor gevoel had jij als kind? Had jij het gevoel over dit is spannend, dit is gevaarlijk, of dit gaat over veiligheid? Waar mijn vader mee bezig is.
Nou ja, wij legden wel de link tussen wat er internationaal gebeurde en welke impact dat zou hebben op ons gezin. Als je, elke oorlog die er is, denk je toch wel na van komt daar dan uiteindelijk weer een uitzending aan voor mijn vader?
En op welke manier werd er bij jullie aan de keukentafel gesproken over oorlog, over vrede, over veiligheid? Wat heb je meegekregen?
Nou, daar werd niet zozeer over gesproken, maar dat was voor ons echt een dagelijkse realiteit. En mijn vader droeg en draagt nog steeds direct bij aan onze Nederlandse veiligheid. Wij als familie droegen daaraan bij door steeds mee te verhuizen. Dus wat ik zei, het sturen van je familielid op uitzending, het mee verhuizen, dat zijn allemaal manieren waarop het voor ons geen gesprek was, maar echt realiteit.
En hebben jullie er toen, toen jij nog jonger was dan nu, maar toen jij aan die tafel zat met je ouders en je vader regelmatig werd uitgezonden, hebben jullie toen het idee gehad, er komt ook ooit een keer oorlog in Europa?
Nou, mijn moeder is kunstenares, dus die was sowieso heel pacifistisch. Mijn vader als militair zit daar anders in. Ik ging in 2006 European Studies studeren en toen was het idee van een klassieke oorlog echt totaal. Dat hadden we eigenlijk echt niet meer gedacht dat dat ooit nog terug zou komen.
Nee, we hadden natuurlijk de Balkanoorlog.
Ja, maar zeg maar op zo'n manier dat het nu direct voor onze nationale veiligheid een gevaar vormt. En dat besef is er denk ik nog niet genoeg, maar dat is het wel. Zo heb ik hem nog nooit gezien, in ieder geval in die tijd niet.
Ben jij zelf ook verrast door de oorlog in de Oekraïne?
Nou, ik denk dat de eerste tekenen er al lang aan zaten te komen. In 2008, in 2014, het verrast me niet, maar het voelt wel onwerkelijk.
En jij zegt, wij beseffen te weinig wat dat voor ons kan betekenen?
Ja, wat ik zei, wij hebben alles een gezinslid uitgezwaaid met het idee van, goh, hoe komt hij terug? Met welke ervaringen komt hij terug? Maar die Oekraïense families, die papa's en mama's die nu moeten vechten, die nemen afscheid met het idee, zie ik mijn kinderen ooit nog terug? En dat is voor ons, ik heb daar een heel klein beetje beeld bij. Maar de meeste van ons eigenlijk niet. Want we zijn daar niet mee bezig.
En een stap verder, Dirk. Wat dat uiteindelijk, deze oorlog in de Oekraïne, voor ons allemaal betekent en zal kunnen gaan betekenen. Welk besef is daar en welk besef zouden we moeten hebben?
Naar de toekomst toe heeft het ons gewoon een enorme reality check, is dan het Engelse woord. Maar het heeft ons gewoon met de voeten weer op de grond gezet. Vrede is niet vanzelfsprekend. Ook het idee alsof wij nooit voor onze eigen vrede hebben gevochten, is ook gewoon absurd. En dat is de afgelopen decennia, in een soort van in die veiligheid die we met Europa hebben georganiseerd, is dat wel een beetje normaal geworden. Dat het leger is niet meer zo belangrijk. We hebben de dienstplichten afgeschaft. We hebben van alles en nog wat. Mijn opa, die heeft het bombardement in Woepertaal nog meegemaakt toen hij daar moest gaan werken. Dat was een Britse bombardement. Dat was een Duitse industriegebied waar allerlei wapens werden geproduceerd. Dus het moest uitgeschakeld worden. En mijn opa die werd daar te werk gesteld. En die heeft dat bombardement meegemaakt. Die heeft dat nog een keer aan mij proberen uit te leggen. Want ik was er heel benieuwd naar natuurlijk. En dat kon hij niet. Omdat hij gewoon veel te veel trauma nog had over wat daar toen gebeurd is. Hij heeft heel veel vrienden moeten begraven in die tijd. De realiteit van wat oorlog betekent is iets wat we ook aan het vergeten zijn, omdat die generatie die dat wel heeft meegemaakt gewoon eigenlijk langzaam verdwijnt uit de samenleving. Mensen zitten niet meer in het leger. De ervaringen die Naomi heeft op een kazerne en het uitzwaaien van papa, dat zijn ervaringen die eigenlijk bijna niet meer voorkomen in Nederland. En dat maakt ons dat we ook gewoon niet meer zo bewust bezig zijn met veiligheid.
Hebben we de vrede te vanzelfsprekend genomen?
Ja, zeker. Ja, kijk, we hebben natuurlijk decennia lang enorm bezuinigd op defensie. Hè? Op tanks, op schepen, op personeel, op kennis. En nu wordt er heel hard gehamerd op die 2%-norm. Maar waar het in principe om gaat, is dat je in staat bent om je grondgebied te verdedigen. Om bij te dragen aan artikel 5-missies. En dat kunnen we op dit moment gewoon niet.
En artikel 5-missies zijn?
Nou ja, als een van de NAVO-lidstaten wordt aangevallen, dat je dan die lidstaten gaat helpen.
Maar hoe moeten we daar dan nu volgens jullie in staan?
Wij moeten nu binnen Europa zorgen dat we met een enorm tempo onze defensiecapaciteiten weer gaan opbouwen. We besteden in Europa bijna zoveel als China aan defensie. Alleen we doen dat gefragmenteerd. En door die Europese defensiecapaciteiten gecoördineerd op te bouwen, kunnen onze militairen beter samenwerken en krijgen we meer waar voor ons geld. Dus dan krijgen we meer slagkracht. En die slagkracht, dat we in Europa zelf in staat zijn om onze veiligheid te garanderen, dat is nu heel belangrijk, ongeacht wie er straks in Amerika verkozen gaat worden als president.
Maar geef jij nu het beeld van een Europees leger?
Nee, dat absoluut niet. Kijk, dat hele debat over een Europees leger is bijna zo oud als de Europese Unie zelf. Dat is om allerlei redenen eerder niet gelukt. Ik denk eerlijk gezegd ook heel praktisch, als je kijkt naar het personeelstekort bij een Nederlandse krijgsmacht, dat onrealistisch is. Wat we willen is meer samenwerking, meer verantwoordelijkheid binnen de NAVO. Dan hou je wel je nationale soevereiniteit, kan je zelf beslissen waar je militairen inzet, maar kan je toch bijdragen aan die Europese samenwerking.
De rol van de Europese Unie in de komende jaren is dat met name de defensieindustrie wordt ontwikkeld. Dus dat Spaanse kogels in Duitse pistolen kunnen. Dat wij niet 30 soorten tanks ontwikkelen met 27 lidstaten, maar dat wij 2 of 3 soorten tanks ontwikkelen. Dat wij gewoon de spullen die militairen nodig hebben, van de meest civiele tot in het militaire bereik, dus van de jeeps tot en met de drones, dat die gewoon beschikbaar zijn voor onze legers. En die zijn het nu niet. We zijn er volstrekt afhankelijk van buitenlandse productie. Dus op dit moment hebben wij heel veel geld voor defensie om spullen in te kopen, maar we kopen alleen maar buitenlandse spullen. Dus uit Zuid-Korea of uit de VS. In Europa moeten we er echt voor waken. Ten eerste dat die industrie hier blijft, dat we de capaciteit hebben om te produceren. Want uiteindelijk is de realiteit ook gewoon, zonder Amerikaanse steun was Oekraïne al gevallen. Europa was het niet gelukt om Kiev te beschermen. Dat hebben de Amerikanen gedaan. Wij doen nu ontzettend veel om te proberen te helpen. Maar we zien nu ook dat eigenlijk het Russische leger optrekt. In onze richting. Dus, en dat gaat de verkeerde kant op. Echt de verkeerde kant op. Dus de Europese Unie heeft een rol. En dat is niet om een discussie, oneindige discussie over het Europese leger op te tuigen. Dat gaat over heel praktisch de industrie. Zorgen dat die industrie sterker wordt. En dat we veel minder verschillende soorten spullen gaan produceren.
Maar kan Europa een langdurige oorlog op Oekraïns grondgebied aan?
Nou ja, op dit moment niet. En daarom is het ook zo belangrijk dat we onze capaciteiten op orde gaan brengen.
Ja, je weet heel veel van georganiseerde misdaad. We hebben het nu over die oorlog. Waar zit de grootste bedreiging?
De grootste bedreiging van georganiseerde misdaad is dat het eigenlijk de hele samenleving raakt. Kijk, als je neemt drugscriminaliteit, Dan denk je misschien aan vergismoorden of explosies. Maar dat gaat veel verder. En zo'n boer die een leegstaande schuur heeft, die wordt benaderd om daar een drugslab op te bouwen. Of een bedrijf, zeg maar lokale ondernemingen, die worden weggeconcurreerd doordat er witgewassen wordt. Jongeren die geronseld worden als loopjongen of zo. Weet je, het zijn zoveel manieren waarop ondermijnende criminaliteit onze samenleving raakt. Dat is echt een enorm probleem.
Ja, want jij hebt bij een van de, ik meen, 10 regionale centra in Nederland gewerkt, hè?
Ja, bij Riek Limburg.
Ja. Wat is jouw visie geworden op het bestrijden van die georganiseerde misdaad door de periode dat je daar hebt gewerkt? Moet dat deels regionaal, deels nationaal, deels Europees?
Nou ja, kijk, wat eigenlijk heel belangrijk is, is het bewustzijn binnen de hele samenleving van dat gevaar van georganiseerde criminaliteit. Uiteindelijk moet er natuurlijk op nationaal niveau worden gehandeld. En dan is het heel belangrijk dat verschillende sectoren met elkaar gaan samenwerken. Juist omdat het zoveel sectoren binnen de maatschappij raakt.
Maar als jij een Limburger moet uitleggen dat hij bewust moet zijn. Wat is dat bewustzijn?
Nou ja, een van onze campagnes was bijvoorbeeld jongeren vertellen over een quiz over georganiseerde criminaliteit. Van nou ja, wat betekent dat nou? Wat zou jij doen? Vind jij dit criminaliteit? Waar is die grens? Ja, dat soort initiatieven. Dat is echt in Limburg best heel goed aangeslagen.
En wat moet je dan nationaal regelen? En wat moet je Europees regelen ten aanzien van georganiseerde misdaad?
Het opzetten van die centra als RIEK Limburg, dat loopt heel erg goed voor die geïntegreerde aanpak. En je ziet al dat een soort olievlekwerking heeft. Dus je ziet nu in Duitsland en in België ook dat langzaam steeds meer vorm begint te krijgen. Ja, en bijvoorbeeld het EURIEK, dat is een project geweest, een pilotproject, bestaat nog steeds. Als je ergens een project hebt wat goed loopt en dat spreidt zich uit binnen Europa, kan vervolgens ook gesteund worden door Europese subsidies. Ja, dat is natuurlijk supergoed om die georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Wij zeiden bij het EURIEK altijd, voor overheden vormen grenzen een barrière en criminelen maken er juist gebruik van.
Oh, dat is helemaal. De criminelen die kennen Europese wetgeving vaak beter dan de Nederlandse bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat die veel beter de mazen van de wet kennen. Bijvoorbeeld, hoe ver mag een politieagent achter je aankomen als je de grens over bent? Dat was jaren geleden nog een enorm probleem. Dat een politieagent eigenlijk bij de Duitse grens gewoon zijn zwaailicht moet uitzetten als hij achter een busje aan zat. En dat het allemaal veel te stroperig werkte met de andere kant. Want er moest er weer gebeld worden via een centrale. En dan moest er weer 3 keer doorverbonden worden. Ja. En ondertussen was het busje al voorbij Frankfurt. Dat gaat nu allemaal een stuk beter. Die samenwerking is veel geïntegreerder.
Wat zouden jullie nog verbeterd willen zien? We hebben het eerder met Femke al gehad over de gegevensuitwisseling, die beter kan dan nu het geval is.
Ja. Nou, we moeten vooral de schaal volgens mij ervan niet onderschatten. Naomi is de expert hierop, maar dat zijn gigantische wereldwijde criminele organisaties. Die zitten van de drugs tot de mensenhandel, tot alle vormen van. En daar is Nederland ook echt een schakel in. Onze havens zijn kwetsbaar. En we hebben daar ook echt een grote verantwoordelijkheid om dat gewoon op orde te krijgen, denk ik.
Ja, kijk, waarvoor er aandacht moet zijn als er nu nieuwe nationale wetten gemaakt worden, is dat er altijd het internationale aspect in wordt meegenomen. Hè, als het gaat over georganiseerde criminaliteit.
Noem eens een voorbeeld.
Nou ja, gegevensdeling. Er zijn verdragen, Europese verdragen. Of zo'n Benelux-verdrag. Dat nieuw verdrag is prima. Maar vervolgens moet het natuurlijk dan in België of in Nederland of in Luxemburg, moet wel nog op nationaal niveau worden ingevoerd. Dat zijn dingen, daardoor loopt een proces wel weer vertraging op.
Als jij in het Europese parlement wordt gekozen, dan ga jij ook inzetten voor migratiebeleid. En jij noemt dat effectief en humaan. Dat is bijna een onmogelijke opdracht, lijkt het in deze tijd. En effectief en humaan. Allereerst even je persoonlijke vraag. Waarom heb je deze misschien wel onnoemelijk moeilijke kwestie onder je hoede genomen bij een nieuw sociaal contract?
Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat we gewoon op zoek gaan naar een goede balans. Tussen we willen mensen opvangen die dat echt nodig hebben. En wat kan onze maatschappij aan? Dat is belangrijk voor de draagkracht. En maar ook, ja, je kan moeilijk zeggen, nou ja, we gaan iedereen opvangen als je daar niet de capaciteiten voor hebt. Want dan heb je straks mensen, nou ja, wat we nu zien, is dat mensen dan ergens onder een zeiltje buiten Ter Apel slapen. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet.
We hebben natuurlijk net een nieuwe Europese regels, hè, voor asiel en migratie. Dus dat we hebben het eerder ook over gehad in de aflevering met Femke. Dat meer aan de buitengrens mensen wordt gezegd of ze wel of niet naar binnen kunnen. We hebben de mensen die we veilige landers noemen, die mogen nu worden vastgezet. Wordt het daarmee beter of heb jij andere ideeën voor ogen voor
NSC? Nou ja, daarmee draagt de Europese Unie natuurlijk wel bij aan het beperken van de migratie. Want als je begint bij de buitengrenzen, door daar al een eerste
selectie
te maken van dit zijn mensen die daadwerkelijk wel recht zouden hebben. En daarnaast ook gaat kijken van, in derde landen van zijn misschien niet altijd de meest fijne landen, maar je moet ook gewoon kijken wat er mogelijk is qua opvang. En als zij kunnen helpen om mensen in de regio op te vangen, Ja, dan zou dat al een goede stap zijn in de juiste richting.
Ik denk ook dat gewoon mensen in Simpelveld en over, net als in alle andere dorpen en steden in Nederland, willen dat de overheid zijn grens in de hand heeft. De controle heeft over de grens. Dat is een van de meest basale dingen die we natuurlijk in de Europese Unie aan de binnenkant hebben vrijgemaakt. Maar wat vergeten is dat we vervolgens aan de buitengrens gewoon wel zorgen dat dat goed gecontroleerd wordt. Want er zijn nog steeds ontzettend veel mensen op heel veel plekken in de wereld die hier graag naartoe willen komen. En daar is dan natuurlijk ook nog het veiligheidsaspect bijgekomen over de dreiging van terrorisme en wat allemaal Europa is binnengekomen die gewoon een lange termijn doel hadden om aanslagen te plegen bijvoorbeeld. Maar de kern is dat een land of een groep landen zijn buitengrens in onder controle heeft. En dat moet nu eindelijk eens een keer geregeld worden door Europa. Want dat accepteert men gewoon niet meer, dat niet meer zo is.
Als jij verkozen wordt, ga je dan net als vandaag heen en weer pendelen of ga je hier wonen?
Ik ga heen en weer pendelen.
Want waarom is Simpelveld het mooiste dorp van Nederland?
Ja, het is gewoon een prachtig dorp in het Heuvelland. We grenzen aan het Heuvelland. Het is een klein dorp, dus we kennen elkaar. Ik woon in de buurt van familie. Ik zou nergens anders willen wonen.
En dan komt Euromama in de Europese Unie. En dan kun je vertellen aan je dochter en zoon dat jij met ideeën komt en je er hard voor gaat maken. Wat ga je de mensen zelf in Simpelveld vertellen als je verkozen wordt in het Europees Parlement? Wat je gaat doen?
Nou ja, ik wil ze vooral oproepen van, goh, waar loop je tegenaan? En hoe kunnen wij daar vanuit meedenken met, van, nou, hoe kunnen we daar vanuit Europa het verschil in gaan maken? Dus ja, die Europese verkiezingen zijn eigenlijk ook wel stemmen voor je regio natuurlijk.
De Europese verkiezingen is ook een stem voor je regio. Dat is een mooie afsluiting.
Zeker.
Dankjewel Naomi voor je komst naar Brussel. Jij kan weer terug naar Simpelveld om taart te gaan eten, denk ik.
Dankjewel.
Dank voor je komst naar Brussel, Naomi. Wie gaan wij in de volgende aflevering ontmoeten en waar gaan we het dan over hebben, Dirk?
Nou, wij blijven in Brussel en wij praten met Ronald. En Ronald staat op 5. Die weet alles van wetenschap en innovatie en cyberveiligheid. Dus ook daar gaan we weer volop de inhoud in.
Dit was een aflevering met Naomi van Loon. De volgende aflevering is met Ronald de Bruin. Dit was NRC in Europa. Dank voor het luisteren.